Dan mag u met mij opzoeken 2 Timotheus 3 en dan lezen we vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 4 vers 2. 2 Timotheus 3 vanaf vers 14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting.
Het is goed om te kijken wat er staat, te weten wat er staat en te leven wat er staat. Dat zijn van die dingen die we zo zeggen, dat zijn we zo gewend. Ik wilde vanmorgen met u kijken naar een bekend schriftgedeelte. Maar tegelijkertijd proberen u daarin te laten zien wat er nou uiteindelijk staat. Woorden die aan de ene kant je kent en woorden die aan de andere kant, ja, hoe ken je ze dan? Maak je ze dan bewust? Voor jezelf leef je ermee. Ik denk dat als je de laatste brief van Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheus leest, en dan kan ik allemaal opmerken maken, het is het testament van Paulus, zijn laatste brief waarin hij alles nog een keer op een rij zet. Maar tegelijkertijd zitten er dingen daarin die je graag zeggen wilt, naar elkaar toe, die je lezen wilt voor je eigen hart. Wat is nou nuttig vandaag de dag? Wat geeft je houvast? En dat is eigenlijk wat u met u vanmorgen wil bekijken. In alle zaken die er gebeuren in ons leven, in alle zaken die er gebeuren in de maatschappij op deze wereld, geeft God ons een ankerplaats in zijn woord. En daar zullen we vandaag over praten. Ik wil graag met u bidden. Vader, dank u wel dat u ons kent en lief hebt. Dank u wel, Vader, dat u weet hoe we hier zitten. Met welk verlangen in ons hart, Vader. Dank u wel dat u ons hier neerzet. En dat we zo met elkaar mogen optrekken als deel van het lichaam van Christus, Vader, de gemeente. Dank u wel dat u weet wie we zijn en weet wat we nodig hebben. En dat u daarin zult leiden. In spreken, luisteren. Over nadenken, Vader, mag het uitwerken tot eer en lof van u en uw naam. Daar bidden dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. Als je elke dag de krant leest, televisie kijkt, je leven leeft, dan valt je misschien het niet op. Maar om ons heen zijn, waren en komen er steeds aardverschuivingen. Aardverschuivingen in, niet letterlijk bedoel ik dat, maar aardverschuivingen in geestelijk opzicht. Over ons heen, als je niet uitkijkt, worden een uitgestort een hele berg van dat soort zonden en toestanden. En als je dan met mensen praat, dan zie je dat ze het hebben over dat ze vrij willen zijn. Dat ze zich willen bevrijden van alles wat knelt. En godsdienst is dus iets dat knelt in de ogen van mensen. En als je dan tegelijkertijd kijkt, je laat los wat je houvast is, wat God zegt. Je soliditeit, je zekerheid, je anker. En je laat je meedrijven op dat wat je wordt aangeboden. Dan raak je op drift. En wat is dan het resultaat? Dat je gestuurd wordt in allerlei opzichten en niet door God. Dat je op een gegeven moment denkt van waar sta ik eigenlijk, wie ben ik eigenlijk? Ik heb dat houvast niet meer, die zekerheid niet meer in mijn leven. Waar vroeger, en ik bedoel dat niet sentimenteel, maar waar vroeger het woord werd gesproken. Daar zou je heel makkelijk kunnen verglijden naar een soepel, grapjes, vol grapjes houdende preek waarin mensen goed naar huis gaan. Maar is dan ook gezegd wat God zegt? Als ik met collega's praat, met jonge mensen praat, of gewoon in het algemeen met mensen die je ontmoet. Alles kan, maar laat alsjeblieft niet het woord God of Jezus of Gods woord vallen, de Bijbel, want dan leg je mij zaken op. Hebben we de aardverschuivingen door om ons heen? Of voegen we ons, en ik bedoel dat gewoon naar onszelf toe, voegen we ons in dat wat ons overkomt? We leven in deze cultuur. Ook dat wat we hier doen is zo bepaald door de omgeving waar we ons in bevinden. Degenen die me kennen weten dat ik daarmee bezig ben. Wat wij doen is zo West-Europees, zo westers bepaald. Ik denk na, ik probeer na te denken, te lezen over hoe zit dat dan bij anderen. Bij gelovigen die zich net zoals als wij uitstrekken naar wat er staat. Dat ook echt willen weten, maar in een compleet andere cultuur leven. Dan heb je Gods woord nodig. Dan moet er gezegd worden wat er staat geschreven. Maar dan zou je zeggen, dan laat je het punt los. Het gaat me erom, hoe bepaalt me dat? Want ik heb het idee dat ik in één groot bubbelbad leef. Niet ik persoonlijk, maar dat wat de maatschappij ons biedt, één groot bubbelbad is. Kijk, een vis is zich niet bewust van het water waarin hij in zwemt, vindt dat heel normaal. Als je hem eruit haalt en op de kant neerlegt, dan wil hij terug. Dan gaat hij liggen spartelen om in dat water terug te komen. Want hij mist iets wat hij... Nou heeft God een nieuwe mijn leven. Zijn woord neergelegd. En in u en mijn leven is dat wat God zegt, het water waar we in leven. Maar zijn we ons dat nog wel bewust? Zijn we ons nog wel bewust dat dat wat Paulus zegt, wat de schrift zegt, dat ons element is? Waarin we, als we erin zijn, dat we werkelijk leven, adem kunnen halen, op God gericht kunnen leven, tot zijn eer kunnen zijn. Zijn we ons bewust van het water, mag ik het zo zeggen, van Gods woord? De associatie levend water is natuurlijk heel dichtbij. Zijn we ons bewust van dat wat God ons in ons midden heeft gegeven? Of trekt het, zoals je op je blote voeten aan een Frans strand staat en het is eb aan het worden en het tij trekt naar zee. En je staat in zo'n klein laagje water en je voelt de zee onder je voeten dat zand wegzuigen. En je neemt een nieuwe plek in. En bij de volgende golf, zo komen er golven over ons heen. En zuigen aan de zaken waar we onze vastheid aan ontlenen. Zijn we ons bewust wat God heeft gezegd? Zijn we ons bewust wie de dingen zegt die hier staan? Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig. Ik las een andere vertaling die zegt, elk schriftwoord is van God ingegeven, God geademd en nuttig. Dat is zo'n standaard. Dat zeggen we zo in Eben Haezer. God geademd. Als het de adem van God is, die in de schrift ons tegemoet klinkt, dan is dat degene die erachter staat, dat is God die tegen ons praat. De mond van de Heer heeft gesproken, zeiden de profeten in het oude Israël. Maar wat we lezen dan? Dat staat niet op eigen benen. Dat is het woord van God. Dat is van God geademd. Dat is zijn woord tegen u en tegen mij. En tegelijkertijd is het het woord dat leven geeft. Dat in uw en mijn leven leven wekt. Relatie met God geeft. Het is leven, het is relatie met God. Het geeft ons kracht. En die cultuur dan waar je het over had. Elke keer weer. Spoelt het naar je toe. En je gaat een andere plek innemen. Bij de volgende golf. Spoelt het zand onder je voeten vandaan. Wat is je houvast? Dan zoek ik vaak op zo'n plekje. Die heb je dan op die Franse stranden. Ik denk aan Bretagne. Waar je dan kan staan. Moet je uitkijken dat je niet in de mosselen stapt met je voeten. Dan sta je vast. Dan zuigt het water wel, maar aan het zand en niet aan jou. Wat doen we nou met dat woord van God? Is dat onze vastheid, onze zekerheid? Of gaan we mee in het bubbelbad? Plezier, ontspanning, materialisme. Ik heb geen kritiek, ik wil het gewoon aansnijden. Aantippen in uw leven. Waar sta je? Bubbelbad je mee? Of zeg je nee? Ik heb dat wat God zegt nodig. Ik wil horen wat er staat geschreven. Ik wil niet dat het mijn leven erodeert. Dat het mijn leven langzaam maar zeker, dat het wegtrekt wat mijn vastheid is. Het is zo gebeurd. Het is zo gebeurd. Die aardverschuiving. Of dat bubbelbad gaat maar door. En waar staan u en ik nou? Is dat woord van God je vastheid nog steeds? Haalt het je nog steeds terug van de dwaalwegen die je zomaar kan inslaan? Ontdek je telkens weer dat doordat je luistert, omdat God geeft dat je je oren en je hart openzet, dat je weer in zijn richting staat. Dat het woord je terecht brengt. Ik praat niet over een net van morele codes waar u aan wat u gevangen heeft en wat u vasthoudt. Het gaat om het woord van de levende God. Het gaat om de woorden die Paulus spreekt. Elk van God ingegeven, van God geademd woord is nuttig. Ik heb het nodig. Het redt me. Van vervreemding. Het redt me van doelmissen. Hoe vaak ontdek je dat niet? Dat je het zo graag wil, dat je het zo had gepland, had uitgerukt. En dat het gewoon niet gebeurt zoals je het in je hoofd had. Zo kan het ook in je leven zijn. Je had het zo in je hoofd. Maar het gaat anders. God geeft ons iets zo unieks. Iets zo bijzonders. Hij geeft ons zijn woord. En dan zegt Paulus in het 16e en 17e vers, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten. Ik lees het gewoon in de NBG. Te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. De vraag is die ik u wil stellen toen je hier vanmorgen naartoe kwam, wat verwachtte je eigenlijk? Wat verwacht je van het moment dat de liturg zegt, zij het is nu tijd voor de predikatie? Dan komt de spreker naar voren, legt zijn Bijbel open, zijn voorbereiding in zijn ooghoeken en gaat spreken. Waar legt u de accenten van morgen? Waar geeft u aandacht aan en wat mag liggen blijven? Het is een moment waarop het aankomt. Dat u denkt van, nou komt het. Nou mag ik het horen. God is aan het woord. Men ziet als men naar ons kijkt dat het woord open ligt. Dat mensen schrijven. Bijhouden wat er gezegd wordt. Sommigen tekenen, maar de meesten schrijven. Maar verwacht je iets van hem? Kom je hier routinematig naartoe? Of kijk je uit naar de ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met God. En je weet vandaag, het is maaltijd. Heb je daar voorbereid? Heb je ervoor gebeden? Heb je met God over de dingen gepraat in je leven? Zo'n dienst kan zo gewoon zijn. Zo routine zijn. Geen spanning meer. Het ligt helemaal vast. Dan krijg je eerst de lied terug. Dan kan je 3 kwartier later rekenen, dan komt de spreker. En als die vlug is, wat eerder. En dan krijg je het gebed voor de dienst. En dan krijg je het gebed. Ik bedoel het heilig, hè? Dan denk ik, vader, het gaat niet om avontuur en spanning in de zin van kicken, bungee jump of weet ik veel. Maar horen we nog, is het woord zo? Dat we er naar uitkijken, dat het ons hart aanspreekt. Dat ik niet anders kan, want het is mijn vastheid. Of is het allemaal zo gewend? En zo voorspelbaar. Toen ik vanmorgen de auto hier naartoe stuurde, dacht ik, waar legt u het accent vanmorgen, vader? Kijk, als je ver weg komt. Ik had een broeder uit Nieuw-Zeeland aan de telefoon. Hij zei, ik kan rustig praten hoor, denk maar niet dat mijn geld kost, ik heb een speciaal tarief nu. Maar dan hoor je de honger naar iemand die met hem praat. Dan hoor je de behoefte aan iemand die geestelijk met hem praat. Oh, daar ben ik niet zo sterk in eigenlijk. Als het over geestelijke zaken gaat, dan gaat het over mijn binnenkant. En dan praat ik liever niet over. Ik kan overal over meepraten, maar zijn broeder, mijn binnenkant, dat kan ik niet. Ik ben niet zo vroom. Is dat vroom? Is dat vroom? Praten over de dingen die je leven bepalen? Is dat vroom? Zeggen dat je van God houdt en dat je het leesrooster gebruikt en je Bijbel open hebt? Is dat vroom? Of bedoelt hij? Ja, wat bedoelt hij nou? Die broeder belt dan. En dan praten we soms 10 minuten. En dan zegt hij wel 10 keer. Daar heb ik zo'n behoefte aan, hè? Iemand met iemand praten over deze dingen. En dan komt er het, de klaagzang. Van een heleboel zaken die hij niet kwijt kan. Wil hij dat? Ja, hij wil het. Doet hij het altijd handig? Weet ik niet. Maar hij heeft zo'n behoefte om dat evangelie van genade en verzoening tegen een ander te zeggen. Te praten over de liefde van God. Als je ver weg woont, dan ontdek je hoe bijzonder het is. Dat we zo hier voor ons, zo gewend, zo gewoon, voorspelbaar. Het zou voor een ander zijn, wauw, mag ik zwemmen in dat water en er zijn. Met jullie verbonden, je zou moeten weten met hoeveel vezels. Wat mis ik dat, zegt iemand die hier af en toe binnenrolt. Wat mis ik dat. Hoe gaan we met elkaar om? Ik heb regelmatig dat ik naar huis rijd en dat ik me ernstig tekortschiet. Tekortgeschoten voel. Niet met iedereen kunnen praten. Niet gezegd wat ik had willen zeggen op dat moment. Maar dan loop ik mensen voorbij en ik weet niet wat er speelt. Hoeft ook niet, dat weet God, dat weet ik allemaal wel. Maar ik maak me dan druk, in de goede zin dan, om de gemeente die we zijn. Ik vind het heel moeilijk als mensen met wie ik lief en leed gedeeld heb. En het gaat niet om het leed, maar om een lief en leed gedeeld hebben. Met wie je heel dicht naast elkaar hebt gestaan. Dat je die gaat missen in de dienst. Dat mis ik dan. Ik zie een stukje onverschilligheid. Pijnlijk dat goed? Of is het om de kinderen? Die dit niet meer willen. Is het een stuk nood om een kind bij wie het lijkt af te ketsen? Die een andere weg gaan? Dat raakt me dan. Dan denk ik, toen we nog jong waren. Toen we met elkaar de zaken deelden van het evangelie van genade en verzoening. Toen ons hart opbruiste om de dingen die we wisten. En waarin we elkander onderwezen. En waarin je op een visite, heel simpel, misschien na een half uur, de geëikte dingen toekwam aan Gods woord. Niet vroom, behoefte. Niet vroom, water waarin ik me thuis voel. En dan gaan nu verjaardagen voorbij. Ik bedoel gewoon algemeen, hè? Niet mijn verjaardagen of de verjaardagen waar ik kom. Zo bedoel ik dat niet, maar nu gaan de verjaardagen voorbij en dan zegt iemand, het ging over allerlei dingen. Ik heb eigenlijk niet kunnen praten met iemand over Gods woord. En is er een jonge vent, in mijn leeftijd dan, een jonge vent, die zegt, ik heb met een aantal mannen een gebedsgroep. We bidden met elkaar. Is er iemand bijgekomen? We bidden met elkaar voor de dingen die de gemeente aangaan. Een trend die je heel sterk ziet, leven in het bubbelbad, is dat vroeger deden we dingen gemeenschappelijk, trokken we met elkaar op. En je ziet nu dat van alle kanten gesondeerd wordt individualisme. Kijk, als een jong mens zegt, maak ik zelf wel uit, kan ik me nog voorstellen, dat is de leeftijd. Ik bedoel dat niet vervelend, maar gewoon, dat is logisch. Je ontdekt je eigen grenzen, wil zien waar die van je ouders liggen. Maar gaan wij daarin mee? Individualisme? Ikke? Ik weet het niet. Maar ik heb het in mijn hoofd. En denk erover na. Ik denk van, raakt het je dan? Dan zie ik er weglopen straks. Die verlaten vrouw. En ik zeg het heilige. En ik ken de onstuitbare tranen. Zie het kind dat niet meer weet wat het moet zoeken en waar het moet zoeken en dus zich verzet. Raakt me dat dan? Ik bid ervoor, dat weet ik. Ik bid voor vrouwen die het alleen moeten doen omdat mannen individualisme het bubbelbad kiezen. In plaats van de verantwoordelijkheid. En naast die vrouw blijven staan die ze toch van harte lief hadden. En als er geen wegen meer zijn, nieuwe wegen zoeken. Samen zoeken met God. Het niet bij een willekeurige man of vrouw zoeken die het weet. Vanuit zijn professie, dan wel de hare. Maar een gelovige. Misschien een pastoor erbij pakken. En zeggen, wat doen we nou fout? Gewoon die worsteling. Het is niet weer een treurige preek, alsjeblieft. Het is een preek waarin ik denk, hoe zijn we als gemeente met elkaar onderweg? Ik wil helemaal niet tegen je aanpraten. Ik wil wij spreken nu ter plekke met jou een open hartoperatie hebben. Bij je hart komen. Dat heeft God te zeggen. Laten we dat van God geademde woord, lezen we dat? Bidden we erover? Nee, bidden is bij mij routine. Heere, zegen deze spijzen. Amen. Weer, man. Hetzelfde. Je koopt ook elke week hetzelfde. Dat soort flauwekul heb ik geen zin in. Je zou bij elkaar moeten kunnen zitten. En de vragen moeten kunnen stellen van dingen die je niet begrijpt. En dan denkt een ander niet van, tjonge jongen, zo lang onder het woord en het nog niet begrepen. Joh, het staat er zo mooi, moet je kijken. Heel dichtbij, heel praktisch. Heel nabij. Bij je hart komen. Dat woord wat open ligt is niet een woord op eigen benen. Er staat degene achter die het gesproken heeft. En een spreker is alleen maar, ik zou bijna zeggen met de oude profetische aanduiding van Israël, de mond van God op dit moment. En ik bid de Heer dat ik het goed doe. De dingen zeggen die Hij wil dat gezegd worden. En dan worstel ik met zo'n preek, daar lig ik dan mee overhoop. Dan staat het op papier en denk ik van, is dat het nou, vader? Dat weet ik wel, heel veel dingen vallen dan uit en af en weg. Maar het gaat niet om mijn observaties. Het gaat niet dat ik in de weg sta met mijn grappen of met mijn theater of vul het maar in. Het gaat om een ontmoeting met de levende God. En daar hoort het woord bij. Maar er hoort tegelijkertijd ook bij die directe lijn met God zelf. Ik zie het gewoon toch bij mezelf. Dan heb ik het knetterdruk. Maar dan heb ik dat niet. En dan denk ik, hoe is dat nou mogelijk? Heel de dag het woord open, geen tijd gehad voor het lezenrooster. Het is een ontmoeting met de levende God. En dan niet zo even van, oh ja, vandaag was het zo. Oké, goed, ja. Nee, zitten, lezen, luisteren. Ontmoeting met de levende God. Van wie verwacht je het nou? Toch niet van man, van mij, van sprekers, van mensen. maar je mag het verwachten van de levende God. Zegt 1 Timotheüs 4 vers 10, die een redder is, een heiland staat er dan, die een redder is van alle mensen. Het allermeest van de gelovigen. Dat wil niet zeggen dat hij niet kijkt naar de rest, maar het Griekse woordje betekent in het bijzonder. Want wij mogen het ons dan bewust zijn. Dan kom ik woorden tegen bij David, bij Daniel, bij Jeremia, in de psalmen, waarin het dan gaat om wat David zegt. En dan denk ik van, hoe zou dat nou zitten? Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Heb ik die dorst? Naar de levende God. En dan denk je aan, hoe zou dat nou zitten? Zo'n hert dat het bos uitkomt, gevlucht. Achtervolgd door wat voor zaak dan ook. En smacht naar het water van de levende God. Heeft onze ziel die behoefte? Een beetje dramatisch misschien, een beetje figuurlijk gesproken. Maar wil je weten wat er staat? Omdat je dat als je het op jezelf doet, dan gaat het niet. Ik weet dat ik het moet horen. Telkens weer moet horen. Van hem, van die God die de levende God is. Die uit is op u en mij, op een relatie met ons. En ook met uw kinderen. God die weet wie we zijn. Stukje gemeente, stukje onderweg. En dan denk ik wel eens als ik dingen zie, Vader, mag ik kijken zoals u kijkt, want ik word zo boos van dingen. Ik zou dan dingen willen doen die niet mogen, want die zijn er niet voor. Maar dan denk ik, mag ik kijken zoals u kijkt naar mensen? En dan zeg ik even, denk aan Galaten 3, dan ziet hij ons, we mogen elkaar zien, hoe dan, zoals God ziet. Hij ziet ons aan in Christus Jezus en bekleed met Christus. En dan ontdek ik van, dan denk ik, nou je kent dat woord van de genade toch? Waarom is dat dan nog niet in orde? Dan denk ik, wat ben ik toch aan het doen? Ik ben het aan het narekenen, ik ben netjes en voorwaarden aan het verzinnen. Waarom is een gelovig mens zo snel geneigd om bij een ander de zaken na te rekenen? Waarom belt iemand mij op? En dan denk ik, suffert, eventjes puur privé. Ik ben in de dienst geweest. Ik heb een knikje gekregen. Ach, fijn als je er bent. Bedoel je goed, bedoel niks verkeerds. Maar ik had iets anders willen meemaken. Geen afstandelijkheid, maar warmte, betrokkenheid. Iemand die naast me kwam staan, met wie ik me één kon voelen in de zin van, we zijn samen van God. Hoe gaat iemand naar huis die op warmte rekende en afstandelijkheid kreeg? Ik moet denken aan een verhaal wat een keer door de eeuw is uitgezonden. Ik heb laatst zo eens gekeken naar mensen. En dacht, zou ik dat kunnen? Het gaat over Tony Campolo. Een bekende Amerikaanse prediker, laat ik het maar zo zeggen. Die liep op straat. En daar kwam een contactje tot stand met een zwerver. En in dat contact met die zwerver, toen zei die zwerver, slokje van mijn koffie? Nee. Nee, en hij nam een vaste bocht om niet een slokje van, waar hij ook aan gezeten had. En hij dacht van, zou nou mijn Heer dit gedaan hebben? Ik loop hier zo keurig, nou laten we zeggen eventjes driedelig kostuum, das gekozen, aan, dan zit hij goed, ja. Hoe reageer ik nou op? Ik zeg het wel eens tegen mijn leerlingen, maar denk ik even van ja, even naar mezelf toe. Sorry. Zo'n man op straat, zo'n zwerver, een gat in zijn achterkant, zo. Je kent hem niet. Wat is zijn verhaal? Wijs je die af omdat hij er zo uitziet, omdat hij ruikend in de prullenbakken zit, lege bakjes opeet? stapje weg. Ik ruik hem. Ja, daar stond die Tony Campolo. En een gegeven ogenblik. Kan ik wat voor je doen? Hij denkt, ja, dit kan ik niet maken. En toen zei die man met etensresten in zijn baard, ruikend, enzovoort. Ik kan het zo dramatisch schilderen als u wil hebben. Maar ik stop ermee, want dan wordt het de bubbelbad. Toen zei hij, wil je me omarmen? En hij moest even kijken. Wil je me omarmen? En toen liep hij naar hem toe en sloot die zwerver in zijn armen. Keurig pak. Nog gedoucht ook. Haar gewassen vanmorgen. Klip en keurig netjes. Maar ik weet dat diezelfde omarming nodig is. Want hoe goed de buitenkant er ook uitziet van een mens, ik zeg er niks van. Sommigen proberen wanhopig wat ook toeslaat bij hen weg te houden. Bubbelbadcultuur. Botoxpraatjes. God zegt, ik hou van je. God komt naar je toe en omarmt je met de liefde van zijn zoon, met de armen van zijn zoon. Als ik dan zeg, genade is liefde in actie, dan moet ik eigenlijk zeggen, nee, genade is Gods liefde in actie. En in mijn leven, Gods liefde nou in actie. Wil je me omarmen? Ik weet niet of het me gevraagd wordt. Ik weet ook niet hoe ik reageer. Ik weet wel dat er iets verandert als je diegene kent. Ik had een ijsje jaren geleden. En daar kwam zo'n figuur op me af. En er werd nog in mijn omgeving gedacht, hij wordt gerold. Ja, mijn portemonnee dan. En hij legde zijn hand op mijn schouder. En er werd gekeken, wat gebeurt er? En ik draaide me om. Ik verwachtte Ada. Of een van de meiden. Ik draaide me om. Kijk ik in het gezicht van een leerling. Jaartje of 7 van school. Ergens in een van de zijstraten van de Lusthofstraat had hij een plekje gevonden. Vreselijk. Om die knul met die goede kop te zien. Meneer. En ik zei, André. Niet bij de marine gegaan. Geen carrière gemaakt. Ik heb een portemonnee gepakt. Ik heb wat geld gegeven. Niet dat ik zo goed ben. Ik dacht, joh, zo goof. Altijd strak in het pak. Altijd goed verzorgd. Een moeder die dus goed op toezag. Verzopen in het leven. Ik kan me voorstellen dat je dan iemand omarmt. En denk je nou dat God die zijn armen uitstrekte naar de wereld, zijn zoon gaf. We hebben straks, zeggen we, al die woorden die we altijd zeggen. We voeden en koesteren ons met de maaltijd van de Heer. Dat is niet goedkoop. Dat is God. En ik ga niet weer om mijn 5 lezen, Gijs. Maar het is God die omzag naar de mens. Toen die zondaar was, die omzag naar de mens. Die hem hoonde, die hem niet wilde. Toen die mens in de ellende zat en zei, heeft God hem omarmd. In zijn zoon. En dat is eigenlijk zo bijzonder. En als je dan je door God hebt laten omarmen, mag ik het zo plastisch voorstellen. Als je gaat begrijpen dat Het is genade. Ik mag ontdekken wie u bent. Ik mag toegerust worden door u in het geloof. Ik mag op u gericht raken. Ik mag u kennen in al mijn wegen. Dan maakt hij mijn paden recht. En het was een kromme zandweg. Het was een dwaalweg. Het was een puinhoop. En ik kijk dan en denk, puinhoop. En God denkt, hou van je. Ik denk dat ook met mensen om ons heen. In die cultuur. We zijn zo ontzettend gebiologeerd door zaken onder controle houden. Sommige dingen, ik heb dat nog wel. Onder controle houden. Geef een ogenblik. Ik geef het over. En ik ben dan zo ontzettend blij in mijn leven, ook in uw leven, als ik u na moet staan in een pastorale situatie. Ik kan je niet vasthouden. Ik kan je hoogstens, mocht God dat geven, omarmen. Maar ik weet dat als ik loslaat, die omarming van God er altijd zal blijven. Je moet je niet aan mij vasthouden. Je mag in Gods armen liggen die je vasthoudt. En ik wil je dat laten zien. Er is in mijn leven en in uw leven toch geen deken van tevredenheid over alle kennis die we hebben. Wat heb ik aan kennis? Als die kennis zich niet uitwerkt in mijn leven en uitwerkt tot lof en eer van Hem. Ik maak me dus druk om de gemeente die we zijn. En waar we staan. En dan denk ik wat Paulus zegt, dan ga ik mee eindigen. Wanhopig dingen niet gedaan. In 1 Timotheus 6 vers 11. Waar hij dan zegt, gij daarentegen. Zo van je loopt voorbij, gij daarentegen. Die liefdevolle van, wat doe je nou, o mens Gods. Zo. Mag je dat van mij zeggen? Mogen we dat van elkaar zeggen? Mens Gods, mens van God. Is God degene die jou bepaalt? Is God degene die jou houvast geeft? Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht. Ontvlucht deze dingen. Ik wil er niets mee te maken hebben met dat bubbelbad. Ik wil er niets mee te maken hebben. Die gore opmerkingen die over mijn Heer en over het geloof worden gezegd. En huizenhoge lachen tevoorschijn toveren in een theater. Ik wil er niets mee te maken hebben. Ik mis niets. Ik hoef niet swingend op een mooie cd in de auto te zitten op weg naar het volgende gesprek. En dan te horen dat een bekende zanger zegt, I'm just a simple man with simple expectations, deep regrets. They seldom met God. Speeds my generation and with Crowley on my mind, I should try being kind. Voor de jongeren, wie is dat? En wie was Crowley? Is dat jouw idool, Mr. Williams? Crowley is de grondlegger van het moderne satanisme. With Crowley on my mind, dan heb ik al zoiets gehad. Ik vind het best mooi af en toe. Dat ik denk van, af. Niet omdat het moet, wil het niet. Het is niet tot eer en lof van hem. En ik ben niet zo vroom, maar dit zijn dingen die ik niet wil. Er zijn er zoveel zaken die er spelen. Liedjes. Opmerkingen over in programma's, zaken waarvan ik weet hoe pastoraal mensen kapot gaan aan zaken die gebeuren in relaties. En daarna gaan zitten kijken en denken, mooie film? Hou me vast, vader. Mag ik u kennen in al mijn wegen? Mag ik u kennen in al mijn wegen? En dan spreekt God mijn ogen aan, mijn oren aan, mijn hart aan, mijn voeten aan. Al die dingen die ik nodig heb. Om wijs te leven, om wijs te zijn. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid. Gerechtigheid, oh ja, dat is gebaseerd op wat Christus deed. Het brengt ons buiten bereik van veroordeling. Ik mag steunen in alles wat ik doe op het bloed van Christus. Er is geen schuld meer, want hij heeft die rekening betaald, er staat een streep doorheen. Dus wat ik leef, wat ik ben, wat ik zeg, mag zich baseren op Christus, gerechtvaardigd, en dan nu vervolg, jaag naar gerechtigheid. Dat is de kracht die God je geven wil, om rechtvaardig te leven, om te doen wat je weet, om te wandelen naar wat Hij heeft gezegd. Gerechtigheid, Godsvrucht, geloof, liefde, volharding, dan staat er zachtzinnigheid. En in deze tijd is alles wat zacht is uit. Het moet hard zijn. Maar God zegt, niet soft, Dat is invulling van de wereld. Maar de moed om een ander mild te behandelen. In plaats van je keihard op te stellen. Is dat wat we hebben? Dat wat God ons geeft. Dat wat zondag na zondag mag klinken. En waarin het niet gaat om een grote spreker. Maar waarin het gaat om een grote God. Die een mens roept om te praten over de dingen die er zijn. En dan hoop ik maar dat in alle zaken die er zijn, we u aan uw hart mogen brengen. Dat God er is. Dat God van u houdt. Dat u gericht op God mag leven. Dat de schrift er niet is om mijn opvattingen aan op te hangen. Maar dat de schrift is, God maakt zich bekend. En als God wat zegt, als de schrift verkondigd wordt, dan gebeurt er wat. En ik hoop dat dat vanmorgen ook zo heeft mogen zijn. Van God ingegeven. En nuttig. Het is nuttig. Het is nuttig. Om de dingen te doen die daar staan. En dan word je een mens van God. Ik heb alles wat ik nodig heb. Daar zorgt God voor. En wat ik mis, heb ik dus blijkbaar niet, nog niet of nooit nodig. Vader, mag het zo zijn. Een nuttig evangelie. Mag ik dat vasthouden? Amen.